Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host, Nieuw Petersen. Samen met Broe Stol en Nicky van der Gijp.
Als je heel eerlijk gaat zijn wat Ten Hag daar heeft neergezet met de verwachtingen dat hij binnenkwam, ja, dan kan je niet een hele positieve conclusie trekken, toch? Welkom bij de FC Afkikken Daily van maandag 4 maart 2024. Waar we terugblikken op de topper in de Eredivisie tussen PSV en Feyenoord. De topper in Engeland, als je het nog een topper mag noemen, tussen Manchester City en Manchester United. En we blikken alvast een beetje vooruit wie er bij de definitieve selectie van Ronald Koeman gaan behoren straks als de selectie bekend wordt gemaakt voor de oefenduels van Oranje. En dat doe ik met mijn twee grote vrienden, Nicky van der Gijp en Broe Stol. Rete fit uit het weekend gekomen, allebei zie ik.
Absoluut.
Businessman, hè?
Ja, met
zie
dit...
ons... Nou worden wat duwtjes gesloten vandaag,
met dit voetbal, dan, daar word je wel blij van, ja.
Zeker. Jij was op de tribune.
Ik zat op de...
Gelukszak.
Ja, zo zou je me kunnen noemen.
Is dat in het Philips Stadion?
Dat is een mooi woord, hè?
Ja, gelukszak, toch?
Is dat zo?
Geluksvogel, of wat weet ik veel. Ja, gelukszak. Ja, je had de beste plek in het huis.
Ik had wel een lekker tactisch overzicht. Ze hadden me ook een oortje in kunnen doen. Had ik even kunnen overleggen met over de tactische omzetting.
Hij had
natuurlijk
al een iPad, hè, Slot.
Dus ja, dat was mooi. Hij kon alles al zien. Prachtig moment trouwens.
Ja.
Ik was er inderdaad. En ik heb ontzettend genoten van wat iedereen heeft gezien. En echt een absoluut geweldige wedstrijd. Dus,
ja, dus met wel het voorgevoel ging je naar huis? Voldaan.
Met een beter gevoel dan dat ik er naartoe ging. Dat, okay. Dat wel, want ik ging er toch... Nou, niet met tegenzin, want het was heel leuk om daar te zijn. Maar ik ging er wel met het gevoel van... Ik denk niet dat er een resultaat in zit vandaag. En dat zat er dus wel in. En daarbij was het een geweldige wedstrijd. Dus ik ging met een heel voldaan gevoel naar huis, ja.
Ja. Jij, voldaan gevoel? Vanuit het bankie?
Dat heb ik eigenlijk niet helemaal. Maar dat komt omdat je dan toch een paar kansen hebt... waarvan je denkt van, hey, er had meer ingezeten... Aan de andere kant heeft PSV die natuurlijk ook gewoon gehad. Dus al met al voldaan nee, want je had er in ieder geval nog iets van spanning in kunnen brengen. En nu is dat gewoon echt, echt, echt absoluut klaar.
Ja.
Maar wel weer een goede wedstrijd gespeeld tegen een van de beste ploegen in de Eredivisie van de afgelopen 10 jaar.
Ik denk dat het gevoel, wat jij zegt, dat gevoel bij iedereen wel overheerst van... Als je over 90 minuten kijkt, dan kan je met 2-2, kan iedereen denk ik wel leven.
Goed voorspeld ook van mensen vrijdag, hè? Eigenlijk van één iemand.
En dat was? Was jij dat?
Ja, natuurlijk.
Lekker, maat.
Hoe goed ken je Broe Stol?
Ja.
Die ga ik nog wel even noemen.
Nee, maar ik moest hem ook... Maar hoe heet het? Nee. Dat gevoel overheerst wel, denk ik. Alleen, het is zonde wanneer je die tweede helft al die kansen krijgt. En het staat dan met 1-1. Dan heb je het gevoel van... Dan had je hem over de streep moeten trekken in die tweede helft. En dat gebeurde niet door... Een hele vervelende speler die er altijd maar weer staat.
Ja, we gaan het zo uitgebreid hebben over Guus Stil. Maar even na afloop was er veel te doen over het interview met Peter Bos, met Milan van Dongen bij ESPN.
Ja.
Dat hij er weinig plezier aan had beleefd. Ik begreep het wel.
Ja, waarom dan?
Ja, omdat je gaat kijken, zeker als je hoort later in de analyse wat hij zegt, dat hij echt het gevoel had dat ze Feyenoord pijn konden doen. Maar 2 dagen gehad, zit in een moeilijke periode. Nou, dat is niet gebeurd. En ook omdat ze niet goede keuzes maakt op het veld. Ik heb er gisteren ook... Ik heb geen compilatie. Ik maakte een compilatie van in mijn hoofd. Maar de voorzettingen met Luc de Jong voor de goal. Als je ziet hoe vaak hij in een goede positie stond. Ja, die ballen gingen gewoon 5-6 meter over hem heen een paar keer.
Ja, ik denk dat dat een goede conclusie is. De buitenspelers waren zeker
heel
niet goed.
Toch?
Bakayoko en Lozano. Thees heeft natuurlijk ook heel vaak... Die wordt heel veel in het aanvalsspel gebruikt qua voorzetten. Kwam daar ook niet echt aan te pas. Dest wel een paar keer goed de achterlijn gehaald. Maar inderdaad, de jongens is redelijk onschadelijk gemaakt. Ondanks dat hij gewoon wel weer 2 assists geeft. Hè?
Maar wat ik... En Mats Wiever zei namelijk precies hetzelfde. En daar werd iets minder over gezegd. Dat hij het geen leuke wedstrijd vond om te spelen.
Ja, wel gek. Hè, want het was om te kijken. Fantastisch.
Dat waren wel twee... Kijk, wat denk ik bij Bos heel veel mensen irriteert... Is dat ik hem wel gelijk heel direct op... Zeg maar, een persoon in zich richtte. Terwijl PSV als elftal misschien inderdaad niet zijn beste wedstrijd van het seizoen speelt. Maar ja, daarbij moet je ook gewoon de tegenstand wel meerekenen. Want je speelt na jou tegen de beste ploeg van Nederland. Ja. Ik bedoel, dit was een wedstrijd misschien wel op Champions League niveau, zeg maar. Kijk, niet half jaar Champions League, maar groepsfase Champions League, laat het zo nemen. Bij de Feyenoord zit ook gewoon heel veel kwaliteit. Waardoor je gewoon automatisch... Ja, dan gaan er fouten komen, toch? Dus dat is niet zo gek. En ik vond heel erg hard hoe die Boskagli afrekende op die fouten. Terwijl, ja, Ramaljo is die al heel het seizoen aan het verdedigen.
Ja, precies. Maar dat op zich is dat juist toch goed van trainers. Het is natuurlijk heel makkelijk om het zwarte schaap, de zondebok, Ramaljo dan mede af te vallen. En Boskagli, die heeft... Er is geen ruimte meer voor veren in zijn reet.
Nee.
Nee, dus dan die moet je maar gaan afvallen.
Nee, maar dan kan je toch... Nou ja, afvallen. Hij benoemt gewoon een fout die Boskagli maakt. Die je niet wil op dit niveau. Ja, dan, dat is volgens mij prima. En ik denk dat Boskagli dat heel goed kan hebben... na alle complimenten die hij al wel heeft gehad.
Maar juist wat jij zegt... het is een wedstrijd op Champions League niveau. In ieder geval de tegenstanders van Champions League niveau... zoals jij Feyenoord omschrijft. Dan verwacht je ook meer van je ploeg. En dit was niet PSV op Champions League niveau. Wat hij vindt dat de ploeg kan brengen.
Maar
8 dagen voorbereiding gehad op deze wedstrijd. Alle rust kunnen voorbereiden. Je ziet hoe moeilijk Feyenoord het heeft. Ideale ingrediënten met de vorm die PSV te pakken heeft. Om dan een goede wedstrijd neer te zetten. En natuurlijk heb je daar ook een tegenstander voor nodig. En Feyenoord maakt het PSV last. Maar ik denk dat daar de frustratie bij hem neer zat.
En ik snap dat er een pak frustratie bij zit. Maar ik vond dat er wel heel veel verwijten bij zaten. Terwijl je ook gewoon kan zeggen van... En dat kan nog steeds in het voetbal. We hadden vandaag gewoon een mindere dag. Als team, als elftal. En de tegenstand was gewoon hoger. Dat is heel wat anders dan hoe negatief hij het nu schetste.
Ja, ik vond het niet zo negatief.
Hij eist heel veel.
Ja,
ja, dat is
hij
goed.
Hij gaat niet mee in de Hosanna-stemming die iedereen na afloop had. En Mats Wiever
viel toch gewoon
nee,
mee.
Nee, maar dat ze een fantastische wedstrijd hadden gezien. Ja, wij hadden dat inderdaad gezien. Maar ik denk... En wij hebben het niet het beeld voor beeld meer teruggezet. Dat je dan, als wij terug zouden kijken vanuit een trainersblik... Dat je dan denkt, poh... Zijn we niet altijd de juiste keuzes gemaakt? Nee, en het was een hele leuke wedstrijd. Ja. Vooral omdat je twee stijlen tegenover elkaar had. Dat maakt het heel interessant.
Ja, dat is natuurlijk waar Wiever heel erg op doelde. Dat het gewoon voor hem geen leuke wedstrijd was. Omdat, wat ik ook best wel begrijp... het als middenvelder van Feyenoord gisteren... een vrij ondankbare wedstrijd was. Omdat Feyenoord niet heel veel probeerde op te bouwen.
Nee.
Feyenoord speelde veel de lange bal. Ging voor die tweede ballen.
Kijk, wat nu een beetje de irritatie was... en dat hoorde je ook wel van Slot na afloop... dat zelfs een Groningen het in de eerste helft weet voor elkaar weet te krijgen. Een KKD-club weet ze vast te zetten. Nou, PSV deed dat ook. Ging een paar keer echt net aan goed.
Ja. In het begin, je zag die PSV's die sprinten echt op verdedigers van Feyenoord. Want ze gaven expres die bal.
Ja.
Dat liet ze spelen. Maar ook naar de goede opbouwers.
Ja.
Hansko en Hartman. En dan echt volle bak erop.
Ja, en dus was het plan van Slot. Want we hebben het natuurlijk afgelopen week best wel vaak over gehad. Komt er een tactisch...
plan.
Ingeving van Slot, van Bos. Nou, dat kwam er wel van Slot. Milambo, hij zette eigenlijk Milambo neer als extra middenvelder. Wat je best wel vaak zag, dat hij dus een verdediger meelokte met het druk zetten.
Ja.
Daardoor kwam eigenlijk de grootste kans. Het beste voorbeeld is de kans van Jiménez, denk ik. Dat Wellenreuther ervoor kiest om gelijk lang te spelen. Nou, daar ging Boskagli niet vrij uit, zeg maar, om die bal goed te verwerken. En dat was wel interessant, want het en dat hoorden wij dus na afloop. Dit was dus wel het plan van Slot.
Ja, het is niet het plan wat helemaal bij Feyenoord past. Wat je de afgelopen 2 jaar hebt gezien, denk ik. Maar ja, aan het eind kan je wel zeggen, het heeft wel gewerkt. Want Feyenoord speelde een hele goede wedstrijd. En maakte het PSV met het plan heel moeilijk. Op een manier dat ze in die eerste 3 wedstrijden niet hebben gedaan. Want in de eerste 3 wedstrijden tegen PSV hebben ze wel echt voetballend. Zijn ze die strijd aangegaan. En vaak was PSV daar beter in. En nu... heeft Feyenoord getracht er denk ik toch iets meer een vechtwedstrijd van te maken.
Ja.
Dan in die eerste. En Mienté speelde voor de verandering best wel een goede wedstrijd weer. Jiménez weer, denk aan de bal, iets meer vooruitgang. Iets meer de oude.
Ja.
Dus ja, het plan van Feyenoord heeft gewoon gewerkt. Ik vond het niet ik denk dat Bos niet verrast was dat Feyenoord het zo aanpakte. Dat Milambo daar stond. Daar geloof ik alleen dat hij verrast over was.
Ja, nou ja, laten we even luisteren. Onze eigen Heile Flapper was bij de wedstrijd gisteren. En afloop vroeg hij ook aan Peter Bos of hij nou verrast was door die set en wat voor een effect het had op de wedstrijd.
Nou, Feyenoord speelt alle wedstrijden eigenlijk met een extra middenvelder. Maar die creëren ze dan. Hè? Met Geertruida die in het middenveld als 4e middenvelder erbij komt. Of toen Stenks aan de rechterkant speelde dat hij erbij komt. Dus als je van tevoren de namen op papier zit, dan denk je van... hey, aanvallende middenvelden erbij. Zouden ze misschien toch met 4-4-2 spelen. Of misschien een ruit. Maar goed, die jongen die speelde vanaf de linkerkant Milambo. En En op die manier creëren ze dan toch weer die vierde middenvelder. Maar ja, dat betekent gelijk automatisch dat wij natuurlijk meer ruimte aan onze rechterkant krijgen. En daar, vond ik, hadden we ook de meeste ruimte de eerste helft. Hè, met deze, die dan als hij iets hoger staat, altijd aanspeelbaar is.
Ja, met dank natuurlijk aan de vrienden van ESPN voor de beelden. Maar ja, precies eigenlijk wat jij vooraf al zei, Bos niet verrast. Maar het is wel, wat ik heel mooi vind, oké, Feyenoord doet dit. Ik denk als PSV dat wij dit ook ons voordeel eruit kunnen halen.
Ja, dat vind ik wel grappig. Van hij denkt gelijk in wat voor PSV dan juist gunstig is aan die zet. Juist. In plaats van dat je het moet gaan herstellen dat zij jou verrassen. Dat vond ik wel heel mooi aan zijn antwoord. Ik vond het wel de vanochtend discussie, Nicky en ik op de redactie nog even van of
er nou echt,
of er nou echt iets veranderde. Jij zei van ja, het is eigenlijk gewoon, jij zei eigenlijk hetzelfde als Bos, want het is eigenlijk gewoon een extra middenveld te creëren wat je normaal met Stengs doet.
Ja.
En Bos noemde natuurlijk ook Geertruida. Dat gebeurt natuurlijk ook heel vaak, eigenlijk continu, dat hij op middenveld
beetje
bij
is. Overdreven soms bijna.
Maar ik vond het wel dat er daardoor iets veranderde, want je ging een soort druk zetten met 4-4-2 en pas op een gegeven moment ging Milambo door. Dus ik vond aan de bal veranderde niet zo heel erg veel, vond ik. Zonder bal wel een beetje. En ja, als ik dan Peter Bos hoor, dan denk ik inderdaad van ja, er was inderdaad wel heel veel ruimte bij deze in eerste instantie.
Ja.
Als ik daarna, maar als ik zelf gewoon keek, dacht van nou ja, volgens mij ving Feyenoord PSV wel heel goed op. En lukt het wel, zeg maar, om met Gimenez en Minte, wat ik allebei niet de beste verdedigende aanvallers vind. Het vraag is natuurlijk, moet je daarop beoordelen. Maar vond ik eigenlijk dat Feyenoord dat best wel aardig deed.
En Minte krijgt juist daar heel veel complimenten voor, hè, nu.
Ja, omdat hij volle bak sprint. Maar tactisch is het natuurlijk. Ja. Als je zijn loopjes ziet, die zijn niet, zeg maar, vanuit de lijn van je back naar je centrale verdediger lopen, zodat dat dicht staat.
Nee, maar kijk, het zit er natuurlijk wel in. Ja. We hadden er ook over. Ivanušek viel in. Nee, heb je die 20 minuten zien dobberen?
Die heb ik niet gezien.
Terwijl het verschil is dat Minte, op het moment dat hij naar die centrale druk gaat zetten en die bal wordt er overheen gelegd, die pakt gewoon nog die helemaal 40 eens meter volle sprint terug en die is er weer.
Helemaal eens.
En dat is tactisch misschien minder goede voetballer, maar...
Oh nee, ik bedoel ook zeker van 100% Minte boven Ivanušek, maar ik bedoel meer van als je er met twee, Gimenez en Minte zijn, staan allebei natuurlijk niet bekend om hun per se tactisch vermogen bij druk zetten, zeg maar. Hun kwaliteiten liggen gewoon ergens anders. Dus, en als je dat dan zo op weet te lossen, ik vond dat wel aardig van Slot.
Wie waren de uitblinkers bij jullie ploeg?
De uitblink, ik vond Geertruida een hele goede wedstrijd spelen. Ik vond de centrale, ondanks dat ze Luc de Jong goed uitschakelde, niet per se hun allersterkste optreden. Maar dat gold aan de andere kant denk ik net zo. Dus wat mij betreft was Geertruida de grote uitblinker. En Wiefer was wel gewoon echt goed weer.
Volledig mee.
Timber, die twee, die drie, die waren het wel voor mij.
En dan eigenlijk de uitblinkers aan PSV kant.
Ja, veel, vond ik.
Ja?
Ja, maar dat is meer gewoon... Kijk, je moet ook gewoon beseffen in welke situatie PSV zit. Hè. Heel het seizoen zijn ze ongeslagen in de Eredivisie. Die druk, die is er sowieso. Ik geloof echt niet dat je dat niet voelt, van dat je zelf ook zo'n ongeslagen seizoen wil hebben. Dus ik denk wel dat dat altijd ergens zit. Dan weet je ook nog dat Feyenoord in principe de enige ploeg is in de Eredivisie die jou pijn zou kunnen doen. Die jou kan matchen qua niveau. Of in ieder geval bij je in de buurt kan komen. En dan vind ik het wel heel knap als je zo'n prestatie weet neer te leggen. En Luc de Jong is eigenlijk onschadelijk gemaakt. Maar als ik dan zijn assist zie, beide, dan denk ik van, wauw, dat zijn wel momenten dat het moet. Ben jij zo'n ontzettend goede spits. En daarnaast van, jij noemde het positie kiezen, hoe vaak hij goed positie koos, dan word je niet gevonden. Ja, heb je wel goed positie gekozen. Dus ik zou eigenlijk toch wel ook wel hem willen noemen. En ik vond wat Guus Stil erin bracht, hoe kut het was voor Feyenoord, vond ik wel knapper hoeveel energie die extra.
Ja, en weet je wat bizar is? Moet ik een disclaimer, vriendje van de show, Guus Stil, maar het respect van beide trainers over hem, want er wordt wel eens lacherig over hem gedaan. Maar vooral Arne Slot na afloop, die zei ja, en dan is hij tegen ons net weer fit. En hij zei, dit is gewoon zijn kwaliteit.
Ja.
Want je ziet ook zijn loopactie, hoe hij hem binnenschiet. Ik heb daar best wel vaak kritiek op hem, hoe hij afrondt, zeg maar. Maar hoe hij hem nu dit is echt perfect.
Zoveel techniek zit daarin.
Toch?
Ja, het is echt heel... Nou, dat is echt geen makkelijke bal.
Nee.
Want je moet... Kijk, wij als simpele... Nee, ik ben nog simpeler voetballer dan jullie.
Vooral jij als simpele.
Grote speler.
Wij als grote spelers. Ja.
Goed, 99 van de 100 voetballers, die zijn al bezig genoeg met, oké, hoe ga ik die bal, waar gaat die bal terechtkomen? En je moet al bezig zijn met waar ga je hem inderdaad erin. En als je hem zo goed, eigenlijk het zijnetje gewoon in, ja, dat is echt super knap, man. Ja. Maar ik denk de grote man, eigenlijk al, vooral de eerste helft. Door de tweede helft was hij iets minder zichtbaar. Maar Tilman de eerste helft was natuurlijk absurd.
Waar Schouten?
Schouten, die was vooral voor in de tweede helft.
Benitez, op cruciale momenten.
Vooral die van Giménez vond ik heel goed gepakt. Die van Geertruida en Belen. Ja, die van Geertruida vond ik niet geweldig afgerond. En die van Belen moet hij wel pakken. Ja. Destrock, hele goede wedstrijd spelen.
Ja. Maar weet je wat meer eigenlijk bij PSV bij blijft hangen? En dat komt ook door Til, hè? Zij kunnen, is dat niet gewoon de breedte van de selectie, wat hun kracht is?
Ja, daarom noem ik gisteren Til. Want ik heb me kapot geërgerd hoe die deed bij die, toen Timber op zijn hoofd werd geraakt. Daar heeft, na afloop deed hij dat heel goed, vond ik. Ja. Wat hij daarover zei, dat hij zich gewoon liet gaan. Alleen, hij laat zich wel gaan in die wedstrijd. En dat brengt een ploeg wel wat. En dat Zeker. Komt erin. En Ivanušec hebben wij al benoemd. Dat die is gewoon non-existing. Hij is er, hij was er gewoon niet. En dat doet hij natuurlijk niet expres. Ja. Maar dat is wel gewoon het verschil. En we hebben dat al heel vaak genoemd bij PSV. Alleen, ja, dat is het wel. Als je in zo'n wedstrijd bij een achterstand even Guus Til erin brengt, die vier Duracell batterijen heeft ingeslikt.
Ja. Dat is met Schouten kan je spelen tijdens de wedstrijd. Mauro nu, de rol van Mauro. Nou, Tilman, die natuurlijk, ja, weet je, het is echt heel knap wat hij doet bij die goal. Bij die 1-0.
Mm-hmm. Ja.
Het moment herkennen. Weet je, tik en dan die versnelling. En dan al die rust bij die afronding ook. Want ik zag onze grote vriend Harm Seinstra dat de positionering van Wellenreuth niet goed is. Maar ik vind dat eigenlijk is dit gewoon de klasse van de speler.
En weet je wat ik ook heel knap vind? Geertruida doet een soort, doet alsof hij zeg maar erop af gaat stormen, zeg maar. En
op zo'n
moment, en op zo'n moment zijn er denk ik heel veel voetballers die denken, ik geef hem. Ik geef, want Lozano liep ernaast. Ik geef hem. Maar hij stelt het nog even uit en dan stapt Geertruida weer terug. Ja, dat is echt ontzettend knap gedaan. Ik moet zeggen, tweede helft viel hij wel een beetje weg. Was hij niet heel zichtbaar meer, maar dat gold eigenlijk.
Ik denk dat, maar dat is gewoon gist nu. Dat zo'n Seruki ook de opdracht heeft gegeven, ga maar zieken. Ze kregen op een gegeven moment geel met elkaar. En eigenlijk in het tweede gedeelte gebeurde dat wel vaker. Die handgebaartjes en dat soort dingen. Dat Arne zei gewoon, ja, oké, als we hem gewoon laten voetballen, dan slacht hij ons.
Ja.
Toch?
Gaan we gewoon gek maken.
Nou ja, soms lijkt het amateurvoetbal toch op profvoetbal. We zagen een paar weken geleden bij Sparta Excelsior dat ze voor de wedstrijd gewoon die foto van Driewers hadden gezet. En laten we maar zorgen dat hij niet aan de bal komt en doe alles wat God verboden heeft.
Ja.
En dan eigenlijk bij zo'n Tilman ook de klasse natuurlijk bij die 1-0. Ja, zoveel klasse als je hem de ruimte geeft om te voetballen. Had die sleep in de eerste helft.
Ja, die was goed.
Maar bij die pannen, er was niet eens ruimte. Hij neemt de bal aan en in een kwart seconde draait hij en tikt hij hem door zijn benen. Dat is echt.
Maar goed, er waren dus wel echt mooie momenten. Ja. Wel ook mooi na afloop. Iedereen zei een PSV is kampioen. En niemand wil eraan, hè, bij PSV. En ik denk dat ik snap het ook wel. Hè, lul niet, weet je. Slot zei ook, zij gaan echt niet meer vier wedstrijden meer verliezen dan dat wij doen.
Nee, ja, vorig jaar was het andersom precies hetzelfde.
Daarom. Maar we hebben het natuurlijk in de afgelopen 10 jaar wel eens vaak in de Eredivisie gehad. Dat we dachten, oké, dit is een uitgemaakte kampioen. Maar dit komt goed.
Daar zijn we toch wel ook.
Nee, ik vind het ook onzin.
Maar jij denkt dat, jij weet het zelf ook al. In die selectie speelt dat echt wel elke dag. Van jongens, dit gaan we toch niet meer weggeven. We worden gewoon kampioen.
Ja.
Alleen, je durft zoiets nog niet voor de bühne te gooien.
Nee, er komt binnenkort een aflevering uit met de algemene directeur van PSV in de Beslissers. En toen waren wij Marcel Brands. En toen waren Wilco van Schaik, algemeen directeur van NEC, en ik waren bij hem. En toen heb ik hem natuurlijk ook gek lopen maken. Ja, wat is dit nou voor?
Dat kan jij.
Nou ja, nee, want die man is nog gereserveerder dan een Guus Til en een Peter Bos. Maar goed, nog even coach van het jaar. Beide halen in de Subleague. Hij is al weken afwezig. Onze eigen Marten Haven, nog wel koploper in de Subleague.
Van ons,
van coach van het jaar. Zeker de Subleague van de FC Afkikken.
Ja, maar van de FC Afkikkers.
Redactie, ja, klopt, ja. Goede ronde gehad?
Zeker, Kaiserreis.
Zo, ja.
Dat is lekker hoor. 48 puntjes heb ik in totaal gehad. Dus na Wouter was ik het beste van de
in een kwartier was je hele speelronde goed.
Ja, dat was echt top.
Ja, ik had 41 punten. Dus ik was content totdat Kaiserreis losging om 4:15.
Ja, dat was top.
Want dan zit je altijd een klote. Wie heeft hem in zijn team? Ja. Nou ja, wel interessant. Mart dus bovenaan in onze FC Afkikken redactie league. Wel, en dan wil ik even een shout-out doen. Wilco Gootjes heeft 78 punten deze week. Die staat tweede. Dus die speelt ook in de sub-league van...
Van iedereen.
Van iedereen mee kon doen. Ja, maar hij staat tweede bij de algemene.
Ja, daarom.
Maar het is wel onze Wilco, hè?
Hij staat bij ons op één.
Ja, onze Wilco Gootjes. Ik vind dat wij ook nu in dienst moeten staan van Wilco Gootjes.
Zeker.
Toch?
Jij vooral.
Wilco, laat even weten wat voor hulp je nodig hebt voor coach van het jaar komend weekend. Het is wel raar om eigenlijk advies te geven aan ons die minder punten scoren. Maar mocht je een dilemma hebben, laat het even aan mij en Bruce weten. Dan gaan we je proberen te helpen. Dat zou toch waanzinnig zijn? Ja, dat iemand onze Wilco Gootjes...
Ik kan hem mentaal ondersteunen en misschien in versnaperingen, maar niet... Ja,
nee.
Ja, qua coach van het jaar tactiek, dat gaat er niet worden. Nee.
Nou, zet hem op Wilco. Hulde daarvoor. Laten we doorgaan naar Engeland. Daar stond ook een topper. In ieder geval, zo werd hij omschreven tussen Manchester City en Manchester United. Maar het is al lang geen topper meer. Vind jij dit nog echt?
Ja. Maar de lading zit er toch altijd op. Ik bedoel, je kan toch niet omheen dat Manchester United gewoon een van de grootste clubs van de wereld is. Dus ja, dan blijft dat erop. Dat het qua niveau niet bij elkaar in de buurt... Nee, er zit toch ook bij... Als je het over een topclub hebt... Er wordt toch ook altijd gezegd van clubs die heel erg naar beneden zijn gevallen... vervallen topclub. Dus topclub zit er nog steeds in.
Dus het is
in.
Een topper qua naam.
Ja, en absoluut.
Het is voor Manchester United een topper. Voor Manchester City niet. Voor Manchester City is het toch gewoon weer één van de wedstrijden.
Nee, man. Voor City ligt het toch ook de druk op van een heel Manchester. Nee, ik denk... Geloof je dat echt niet?
Nee, ik geloof dat Guardiola...
Ik vond het heel mooi. Ik kijk United veel, maar ik zat gisteren te lunchen met Nick Klusman, de zoon van Alex Klusman. En die had er gewoon geen zin in. Nee, maar die kijkt dus echt alles. Maar die had dus totaal geen zin in om deze wedstrijd überhaupt te kijken. Omdat er gewoon een angst zat. En dat heb ik eigenlijk van minuut 1 gehad. Het is dat Rashford die bal bizarre manier binnenschiet. Maar eigenlijk heb je gewoon 90 minuten naar een grote rondo zitten kijken. Waar het kwaliteitsverschil zo enorm groot was.
Je hebt gewoon naar niks zitten kijken. Het enige wat United deed was... Onana kreeg die bal in zijn hand. Die schoot hem lang naar voren. Daar kwam die goal ook uit.
Mm-hmm. Ja.
En dan hopen dat hij goed terecht kwam. En dan vanuit daar een beetje...
Ja, het gekke is als Rashford in de eerste helft gewoon die bal goed kopt. Dan loopt hij gewoon op 1 om... Ja, loopt hij gewoon door.
Nee, zeker. En daarnaast krijgt hij nog een kans op de 5 meter, volgens mij. Dus die kansen moet je natuurlijk wel meenemen. Ik vind dat nog steeds wel. City aan de bal is niet normaal. Nee. City met de ruimte achter de verdediging geeft echt nog wel eens wat weg. Eigenlijk in elke wedstrijd hebben we ook in de Champions League gezien. Dus dat is de enige kritiek die je nog op City kan hebben. En voor de rest controleer je gewoon de hele wedstrijd. Controleer je het andere team.
Ja.
Want ik had ook het idee dat City gewoon... City bepaalde eigenlijk de basis van United. Ze wilden het gewoon een bepaalde richting op hebben.
Ja, maar dat,
en daar ga je. Ja. Ja.
En dat toch wel, het was mooi. Vrijdag in de Kort Podcast ging het over de roze bril. Hè? Hoe je een wedstrijd bekijkt. Nou, wij hebben denk ik hier alle drie de conclusie over... dat het niveauverschil enorm groot was.
Mm-hmm.
En dan zie ik Erik ten Hag na afloop.
Ja, en dat is precies waar het in Kort Podcast over ging. Van een trainer pakt altijd de twee,
even
drie...
Even een linkje in de bio trouwens doen voor de mensen om het terug te luisteren.
Een trainer pakt altijd de 2-3 dingen die het verhaal wat hij wil vertellen ondersteunt. En kijk, Ten Hag wil natuurlijk, die komt met 3-1. Dat is sowieso, is dat niet een bijzonder slecht resultaat tegen Manchester City.
Nee.
Komt hij weg, vooral qua scoren. En dan pakt hij natuurlijk de dingen erbij die aansluiten bij het verhaal van... Hey, wij hebben het soms wel aardig gedaan en we hadden nog in de buurt kunnen komen. En dan benoemt hij natuurlijk die kansen van Rashford, maar niet... de 5 fantastische reddingen van Onana. En ook niet de enorme rondo, want hij weet toch...
Die kans van Haaland op 1 meter.
Ja, dat komt niet voorbij.
Die voorkop. Ja, en daarom in de eerste helft hadden ze er al 2-3 kunnen maken. En in de tweede helft ging het net zo door. Maar ja, ik zou als supporter gewoon... Kijk, ik snap dat je als Ten Hag zijnde die positieve punten er ergens nog uit wil halen. Maar ik zou als supporter gewoon helemaal gek worden. Omdat er niets positiefs uit die wedstrijd te halen was.
En als Ten Hag zegt van... we zijn helemaal aan gort gespeeld door Manchester City.
Nee, maar dat ga je nooit zeggen.
Precies.
Maar je kan wel zeggen... het niveauverschil is gewoon te groot op dit moment.
Wij hebben gewoon de kwaliteit niet.
We hebben een tactisch plan. Want hij heeft het natuurlijk geprobeerd... op het een andere manier aan te pakken. Maar het verschil is gewoon te groot. En ik zag ook... was een mooie analyse van mij bij Sky Sports... met Gary Neville en Roy Keane. En eigenlijk zei ze, ze hebben het minder slecht gedaan dan vorig jaar. Maar het is nooit, je gaat nooit met... Ik kijk nu niet meer zo'n wedstrijd met het gevoel dat United kan winnen.
Maar het team dat Manchester United nu is dan 3-1 een slecht resultaat tegen Manchester City? Resultaat, hè?
Kijk, ik denk niet dat 3-1...
Nee, joh, maar weet je, als het 3-0 of 4-1... Je gaat nooit, of het moet heel gek lopen, een resultaat halen. Dus hoe erg je verliest, je verliest sowieso.
Ja, maar kijk, het was nu een ander plan. Die gaan met z'n allen achterin staan. Je hoopt op die uitbraak.
Die, maar wel, die dat wel uitpakte.
Dat pakte uit. Ja. Maar er zit ook, afgezien van deze wedstrijd, er zit geen lijn in het voeren van Manchester United. Nee. Er zit geen idee achter. Nee. En Erik ten Hag is aangesteld met een idee van, wij willen zo gaan voetballen. Ajax speelde dat fantastische voetbal. Dat willen wij naar Old Trafford halen. Er moet druk vooruit worden gezet. Er moet mooi worden gevoetbald. En hij zit er nu 2 jaar en er is nog geen periode laten zien dat dat voetbal erin zit.
Nou, hij heeft vorig jaar een hele goede periode gehad.
Er is een hele goede periode geweest. Ja. Maar je wilt wel een herkenbaar elftal. En dat, kijk, dat de resultaten. Kijk, de resultaten waren vorig jaar sowieso veel beter. Ja. Maar als je nu kijkt naar Spurs, waar je wel herkenbaar voetbal ziet. Zijn de resultaten er ook nog niet, hè? Nee, want nee. Die doen het ook nog niet geweldig. Maar daar heb je wel gelijk dat je ziet, oké, dit is het voetbal wat we willen spelen. Ja. En dit jaar bij United zie je daar niks van. En dat is denk ik wat meeste pijn doet.
Ja, maar 100%. Er is weinig hoop ook op vooruitgang. Het gat lijkt weer enorm groot. Vorig jaar had je op een gegeven moment nog het gevoel, ze kunnen wel het gat dichten. Ja. Ja, dat gevoel is nu helemaal weg. Ja. Weet je, en ja, ik hou mijn hart ook vast voor komende zomer. Want ja, als je heel eerlijk gaat zijn wat Ten Hag daar heeft neergezet, met de verwachtingen dat hij binnenkwam. Ja. En het meemoment komende zomer dan is, ja, dan kan je niet een hele positieve conclusie trekken, toch?
Nee. Alleen, ja, je hebt natuurlijk wel het geluk dat Radcliffe zich wel positief heeft uitgesproken over Ten Hag.
Nee, tuurlijk. Maar
dat er daar wat dingen gaan veranderen. Dus dat ze misschien denken van, hey, kijk, als zij het inzicht hebben of het idee hebben dat het vooral op dat bestuurlijk technisch, voetbaltechnisch niveau mis is gegaan. Dan zou je kunnen zeggen van oké, ja, we zijn nu bezig met die hervorming daar. En we weten dat Ten Hag in principe een goede trainer is en het bij zijn clubs heeft laten zien. Dus we gaan kijken of het probleem hier ligt. En als het daarna nog steeds kut blijft, dat hij dan een keer geslachtofferd gaat worden. Dat zou voor Ten Hag het geluk zijn.
Ik denk in ieder geval bij elke club dat hij gewerkt heeft, dat het echt een goede trainer is, hoe iedereen over hem praat. Dus het zou in theorie ook daar moeten kunnen. Ik denk dat het wel handig is dat hij dan iets kritisch gaat kijken naar het aankoopbeleid, wat voor spelers er gehaald worden. Ja,
absoluut.
Toch? En ik denk dat daar wel iets te zeggen valt, dat er een technisch directeur straks zit.
Nee, dat is precies wat ik bedoel. Ja.
Dat hij, kijk, hij is bij Go Ahead, Utrecht, Ajax. Echt, en hij is echt een goede trainer. Daar twijfel ik ook niet aan. Maar hoe je met spelers omgaat bij Manchester United, moet je een heel andere trainer zijn dan als je trainer van Ajax of Utrecht bent. Ja. Want je werkt nu in de top. Je werkt niet bij een opleidingsclub. Nee. En is dat het gewoon niet voor hem. Misschien past hij daar gewoon niet in. Dat kan gewoon, toch?
Ja, ja. Alleen dat weet je niet.
Eigenlijk. Even dan nog wel, hè, want we hebben het heel lang over Ten Hag gehad. Nog even hebben over City. Phil Foden. Stockport Messi. Ja. Ik hoorde het Johan van Polanen gisteren uitschreeuwen naar de 1-1, de goal. Waanzinnig 1-1. Knap, echt knap hoe hij hem schiet. Als je zo naar binnen komt, toch?
Ja, maar het is gewoon piek Phil Foden. Gewoon, ik zag een fantastisch draadje op Twitter voorbij komen met wat beelden uit de jeugd van hem.
Ja.
En zeg maar die schijnbewegingen, die feints zoals ze het noemen in Engeland. Dat is gewoon al heel zijn carrière gewoon hetzelfde. Dat lichaam wat alle kanten op gaat, zeg maar. Als die bal net voor zich rolt, waardoor de verdediger elke keer op een ander been stapt. Ja, en zijn schot is gewoon ontzettend goed. En als je dan gaat kijken naar al die andere kwaliteiten die hij heeft. Met en die dribbel. En eigenlijk hoe die ook op het middenveld kan die ook heel goed betrokken zijn. Maar vooral in die kleine ruimte voorin. Ja, het is wel fantastisch hoor. Ja,
wat ik gewoon bij Phil Foden zo prachtig vind. Ik bedoel, we leven in een tijd waarin alles dood geanalyseerd wordt. Buitenspelers worden steeds zekerder. En hij is toch zo'n speler die wetten een beetje verbreekt, zeg maar. Zeker. Het is gewoon nog dat frivole, die speler die je elke 2 maanden wel zo'n wereldgoal ziet maken, waarvan je eigenlijk niet moeten schieten vanaf daar.
Nee, het systeemvoetbal van Guardiola, waar alles ongeveer uitgedokterd is. Hè, op de seconde nauwkeurig, de centimeter nauwkeurig passing. En dan denkt hij op een gegeven moment,
nou, doen we niet.
Ja.
Maar dat is ook de verrassing die je nodig hebt, toch?
Zeker, maar dat is wel mooi, want hij heeft natuurlijk dat dipje heeft hij al een soort gehad. Hè. Hij is natuurlijk nog steeds fucking jong.
Hij is 23. Ja, maar meer dan 250 wedstrijden al gespeeld.
Ja, ik zag, want Giggs is natuurlijk de meest decorated player uit Engeland of uit de Premier League. Maar hij ligt al ver voor, zeg maar, op Giggs op die leeftijd. Ja. Maar wat ik ook al vet aan hem vind, van, is dat hij dat dipje al een soort heeft gehad. En dat denk ik van, dat was waarschijnlijk de stap van het spel spelen wat je als jeugdspeler speelt en dan breek je door. En met die techniek van hem was hij gelijk een ster, zeg maar.
Ja, absoluut.
Maar daarna moet je op een gegeven moment in dat systeem gaan passen. En dan ga je dus ontwikkelen als voetballer. En toen zat hij even lager. En nu, hoeveel hij dit jaar ook weer speelt en hoe belangrijk die is.
Maar wel mooi dat hij Guardiola noemde, hij had één speler op zijn 17e gezien die net zo goed was als Foden. Dat is Messi. Mm. Maar ook de bijnaam Stockport Messi. Maar het is wel de discussie. Wij gaan het nog zo even hebben even over Oranje, over de selectie. In Engeland nog steeds niet onomstreden. In de nationale ploeg dan. Ik denk bij iedereen in Engeland die rondloopt wel, maar...
Ja, maar ja, hij heeft dat natuurlijk, bij City heeft hij dat ook gehad. En het is toch, ik zou het niet eens zo heel gek vinden als hij bij Engeland niet speelt. Ik vind het een fantastische voetballer, maar je hebt daar ook ontzettend veel opties.
Ja. Ja, komende zondag trouwens, voordat we het nog veel langer over gaan hebben. 16:45 is de moeder aller krakers. Liverpool tegen City.
Topper, zeggen jullie?
Het is geen ja, PSV Feyenoord.
Het is spannend, man, in Engeland. Jezus.
Ja, en de lachende derde kan natuurlijk Arsenal worden bij een gelijkspel. Ja. Maar het is wel, maar ik gun nu ook wel, zeg maar... De voetballiefhebbers een ontknoping op speeldag 38 met drie ploegen die op één punt staan van elkaar of gedeeld bovenaan staan.
Ja,
toch?
Gruwelijk.
En dan weer zo'n Aguero momentje eigenlijk. Of dat niet? Andersom.
Ja, ik zat te denken wie ik het minst gun, maar kijk, ik heb nu eigenlijk helemaal niks te willen als United fan, maar de Arsenal, daar zit nog steeds oprecht de haat van vroeger, zeg maar uit het tijdperk, toen waren jullie nog niet geboren. Vieira tegen Keen.
Nee, toen was ik nog niet geboren inderdaad.
Nee.
Toen was ik -8.
Welk WK was het toen ook weer?
WK 1923 of zo.
Nee, goed. Daarover later deze week veel meer blikken we vooruit op Liverpool tegen City. Laten we nu even doorgaan met waar we het vorige week over hadden. Natuurlijk de voorselectie van Oranje. Die werd vrijdag bekendgemaakt. Eén naam kan alvast een streep doorheen. Wat echt, het zag ook echt niet best uit. Frenkie de Jong. In tranen van het veld gisteren ook in Bilbao. Ook thuispubliek, hè, die hem een hart onder de riem wilde steken. Ja, die zijn we wel kwijt voor de wedstrijden.
Ja, die wedstrijden zijn over 3 weken. Hè. Over 2 weken wordt denk ik de definitieve selectie bekendgemaakt.
Ja, volgende week vrijdag denk ik.
Ja?
Nee, 2 weken. De vrijdag voordat ze zich melden.
Ja, dat is toch volgende week vrijdag?
Dat is niet komende vrijdag.
Volgende week vrijdag.
Wacht. Vrijdag?
Hij heeft gelijk.
Je hebt gelijk. Kutsch. Sorry.
Dat is echt.
Hij heeft gelijk.
God. Fuck.
Hij heeft gelijk.
Goed. Ja, hij klapte door zijn enkel. Hij denkt, in ieder geval wat we lazen, een maandje eruit. Even 2 mensen eruit halen nog die eventueel als middenvelder erbij kunnen komen. Quinten Timber, nou, hebben we het net eigenlijk best wel over gehad. Een van de uitblinkers gisteren. Is bizar vooruit gegaan. Vorig jaar, nou, nee, ben je zeker. Toch niet vorig jaar onomstreden?
Ook, zeker niet. Vorig jaar was het ook. En dat heeft natuurlijk niet zo heel veel aandacht gekregen. Maar vorig jaar was hij natuurlijk geblesseerd geraakt.
Zeker.
En daarna is hij gewoon ook omdat... dat hij dat zelf gewoon graag wilde. Heeft gewoon heel veel nog wel gespeeld, terwijl hij eigenlijk niet helemaal fit was. En dat zie je dit jaar, zie je dat wel echt heel erg terug van, het is nu echt een beest. Ik bedoel, als het Weaver even niet lukt, dan stapt hij volle bak in als aanjager. En dat vind ik wel een hele knappe ontwikkeling op dat niveau.
Zag ook,
ik ben wel benieuwd of hij erbij gaat komen, als ik naar die andere middenveld.
Ja, maar kijk, het is wel als je dan... hij heeft zo'n goed seizoen. Ik zag, hij staat bovenaan uit kansen gecreëerd, uit open spel. Staat op plek 2...
dribbles.
Ja, dribbles als middenvelder. Ja. Als je nu niet een kans gaat krijgen, als je ziet in welke vorm hij verkeert. En terecht wat jij zegt, hè, er zijn heel veel middenvelders.
Ja, maar hij verdient niet meer dan Joey Veerman op dit moment. Nee. En ik snap, het is al een heel groot compliment voor zijn ontwikkeling dat hij nu in de voorselectie zit. Maar ja, als het vol is, is het vol. Zo lullig is het een
zeker.
Beetje.
Zeker, en dat middenveld is gewoon ook gewoon overbevolkt. Ik ben wel heel erg benieuwd. Het enige waar nog kansen voor hem liggen, is Koeman stond er wel altijd onbekend dat hij wel graag een powerhouse echt wilde op het middenveld. Hij heeft natuurlijk Vilena, hield hij er lange tijd bij.
Ja.
En als je een beetje naar Timber kijkt, ontwikkelt zich nu bij Feyenoord wel meer als aanvallende optie.
Box to box.
Maar als je naar Oranje gaat kijken... mis je zo'n type speler wel. Dus ik ben wel echt, zeg maar, die dezelfde kracht kan hebben.
Maar zijn concurrenten zijn dan Koopmeiners, heb je Reinders, Veerman, Droon natuurlijk, Wiever en Schouten.
Ja, we hebben een paar middenvelders die voor de meest verdedigende positie in aanmerking komen. Dat is Wiever, Schouten en Droon, denk ik. Dan heb je Frenkie, die onomstreden is natuurlijk, maar in die categorie... zeg maar ballplaying midfielders vallen denk ik ook. Veerman, Reinders. Nee, Koopmeiners denk ik. Ik denk dat Koopmeiners met bijvoorbeeld Timber meer om een soort rol die overal kan komen. Koopmeiners denk ik dat hij meer all-round wordt gezien als allround of misschien zelfs als aanvallende optie. Wat hij nu
maar
doet.
Is dat met Timber niet ook zo? We hebben natuurlijk, Koeman heeft heel lang met Wijnaldum in die teampositie gespeeld. Echt inderdaad als zo'n lopende powerhouse. Timber vult ja, die positie bij Feyenoord natuurlijk wel
ja,
eens
maar hij gaat niet op 10 staan bij Oranje Timber.
Leuk. Dus hij moet die positie naast Frenk gaan bekijken.
Nou ja, ik ben benieuwd. Ik denk, hij gaat sowieso geen basisspeler worden bij Oranje. Als hij erbij zit, dat is dat omdat Koeman een extra optie wil hebben. Voor
en hem wil meemaken.
Als ze even meer fysiek... Nee, maar ja, en doel richting het EK misschien.
Oh, zo ja.
En nu ook, van als hij een optie wil die iets anders kan brengen dan de bestaande middenveld.
Zeker. Daarover gesproken, jij noemde hem al, Wijnaldum, terug... niet heel vreemd als je ziet dat 3 weken geleden of 2 weken geleden de bondscoach op bezoek ging in Riyadh.
Jullie zeiden, vorige keer zei
niet
ik dat...
Niet Riyadh? Het vak is niet in Riyadh.
Nee, hij speelt bij Al-Ettifaq.
Ja.
Ligt dat niet in Riyadh?
Dat ligt niet in Riyadh.
Oh, ik dacht dat bijna alle profs...
Ja, bijna allemaal. Maar ja, volgens mij, ja...
Excuus aan alle supporters van Al-Ettifaq.
Dat zijn er 800 op de tribune volgens mij.
Nou nee, Saudi-Arabië is wel vol. Op de tribunes, daar is het wel vol.
Oh echt?
Ja, nee, dat is niet gelogen. Ik moest wel een beetje lachen om zijn zaakwaarnemer, hun vriend Nijman. Die zei, mensen rappen over de zandbak. En dat Wijnaldum dus vast niks meer is. Maar het niveau van de Saudi Pro League is echt oké.
Okay. Ja, het is moeilijk om over te horen, toch?
Nou, dat is toch... Nou, dat is wel moeilijk.
Voor mij speelt Al-Ettifaq trouwens in Dammam.
Oh ja, maar daar kom ik ook niet zo vaak. Nee, maar als je toch al die spelers die terug zijn gekomen hoort over het niveau en hoe het eraan toe gaat, dat klinkt niet alsof wij over 3 weken toch maar eens voor Al-Hilal tegen Al-Nassr moeten gaan zitten.
Nee, maar dat zijn natuurlijk wel heel veel spelers die uit de top 5 competities van Europa komen.
Ja, maar dat is wel de top 4 ploegen.
Nee, ik kan ook geen oordeel geven, alleen daarom waag ik me daar ook niet echt aan.
Het is gewoon schande dat hij erbij
zit, speelt daar als aanvallende middenvelder, is aanvoerder bij Al-Ettifaq. Oh. Kijk, ik ben gewoon benieuwd. Ik was altijd zo enorm fan van hem, gewoon als speler. Ja. Er is een reden dat Koeman hem er nu bij had. Vertrouw, en dat is niet omdat ze elkaar heel aardig vinden.
Ook denk ik wel.
Tuurlijk. Het ja, dat denk ik oprecht. Wel.
Ja, nee, maar je kan toch niet iemand selecteren op basis van aardigheid?
Nee, maar wel waar je op vertrouwt.
Ja.
Maar zij...
Je zit straks 6 weken bij elkaar, hè?
Ja. Ja, oké, op die manier. Ja. Ja, nee, maar... Ja, zeker. Maar we hebben het net over hoeveel middenvelders er zijn. Dan gaat het allereerst om kwaliteit.
Nee,
en dat gaat zeker. Nu de test worden. Ik denk dat hij er ook echt bij gaat zitten. Ja. Want hij wil zien, oké, hoe...
Ja, anders heeft deze voorselectie toch eigenlijk ook geen zin.
Nee, dat is waar. Nee, ja, bij sommige mensen wel. Dat je een signaal afgeeft, je bent goed bezig.
Maar bij Noalden is
het zou heel raar zijn.
Als het niet dat Ramos toen werd geselecteerd, of in de voorselectie zat en niet werd geselecteerd.
Dat is bizar, ja.
Maar ik denk dat hij er... Hij zit er inderdaad 100% wel bij. Maar ik denk inderdaad, wat jij ook zei... Ik denk dat... Koeman, bijvoorbeeld Joey Veerman, zal die vast een hele goede voetballer vinden. Maar dat is nog niet iemand waarop hij gaat vertrouwen op zo'n EK, denk ik. En dan gaat hij toch ergens vasthouden aan de namen. Maar
als hij Wijnaldum selecteert en Veerman niet, dan breekt de hel los.
Ja?
Dan neemt Eindhoven heel Nederland over, denk ik.
Ja, of Volendam.
Ja, of Zeist. Het gaat helemaal mis.
Joey komt toch uit Volendam?
Oh, ik dacht...
Kees Kwakman voorop.
Ja. Absoluut.
Lars van Velsen.
Wel interessant wat jullie dus eigenlijk zeiden. Volgens mij heeft Koeman dat ook eerder gezegd. Een fitte Wijnaldum zit altijd in Oranje.
Ja.
Was voor mij niet bij deze club.
Nee. Dus dat moet je ook. Maar het geeft natuurlijk wel de mate in waarin hij hem vertrouwt. En daarin geloof ik ook wel. Van dat het wel meespeelt en mee kan helpen als je een 7e middenvelder zoekt.
Ja.
Ik kan me bijna niet voorstellen.
Want de concurrenten op 10 in Oranje zijn dan alleen Simons. Als hij met
dat is de enige echte team.
Ja,
het
is niet echt een echte team, toch?
Nee, zeker niet.
En Koopmeijers kan er spelen.
Nee, dat is waar. Ja.
Dus, maar er zijn niet heel veel echte tienen die we hebben.
Nee. Genoeg om over te discussiëren.
Is hij een
dagen.
Echte tien?
Simons?
Nee, Wijnaldum.
Dat is wel,
ook niet eigenlijk.
Maar heeft hij bij Oranje wel altijd ingevuld?
Weet je wie een echte tien was? Die zie je tegenwoordig niet meer. Zidane.
Gewoon Romain Riquelme.
Welke speler zou je vergelijken met Zidane?
San Martian. Dat is ook een echte...
Die man was pas van glas, toch?
Ja, de Roemeen. Hij was wel vet, hoor. Ja.
Welk WK was dat?
Nee, bij FC... Weet je echt niet?
Gast, echt niet?
Wat
staat er echt
gewoon.
Ik weet niet of je die terug kan. Er staat een hele mooie documentaire. Toen werd hij naar Utrecht gehaald.
Echt waar.
En dat was echt gewoon veel te goed voor Utrecht. Was in de tijd van Willem van Hanegem nog, toch?
Lucien Saint-Martin.
Ja, dat was
jij
echt...
Vindt dat mooi, 100%.
Ja. Nou, en hopelijk kunnen we bij de vrienden van ESPN ergens terugkijken.
Linken we anders ook even.
Ja, zeker. En dan weet jij straks ook wel weer wat meer. Eigenlijk is dit gewoon... Deze podcast wordt gewoon een opvoedpodcast voor Nicky van der Gijp. Mm-hmm. Toch? Desondanks.
En ik neem jullie mee in de nieuwe generatie.
Ja. Hoe gaat het? Zoals TikTok?
Wat? Geen idee. Ik heb geen TikTok. Ja.
Nicky, dankjewel jongen.
Tuurlijk.
Bruce, dankjewel. Jullie bedankt voor het luisteren, dan wel kijken. We hebben natuurlijk heel veel verwijzingen gemaakt in deze podcast. Droppen we allemaal in de link in bio.
Link in bio.
Of de beschrijving. De beschrijving. Ja. De podcastbeschrijving kijken. Ik kan ook gewoon nog wat van Bruce leren. Elke dag leer ik wat van Bruce Stol. In ieder geval bedankt voor het luisteren. Dan wel kijken. En graag tot morgen. Houdoe.
Tjus.
Daarbij.